is Huub Pracht. Goedemorgen, Huub.
Goedemorgen.
De Egyptoloog. Ja, eens in zoveel tijd. We hebben proberen te achterhalen wanneer je voor het laatst was, maar we dachten iets in het voorjaar. Of
ja,
ja, zo één keer per jaar, twee keer per jaar kom je langs. Om te vertellen wat er allemaal in het oude Egypte zich afspeelt. Hoewel, het is toch altijd hetzelfde daar?
Nee. Er is altijd wel wat te doen. Oh. Er zijn altijd opgravingen gaande.
Ja.
Zijn
natuurlijk nu ook weer, hè, geloof ik.
Ja, zeker. Dit is echt het seizoen, hè? Het winterseizoen, dan moet het gebeuren.
Waarom?
Nou, in de zomer is het veel te warm. Dat zou ik ook iedereen afraden om dan in het zand te gaan zitten vroeten.
Ja.
Dit is het seizoen zo eind november. En dan de hele wintermaanden door, terwijl we hier in de sneeuw zitten, is het daar een aangename temperatuur.
Ja, ja. En vinden ze ook nog wat?
Ja, er wordt heel veel gevonden.
Noem eens wat.
Nou, er zijn verschillende internationale teams actief over heel Egypte. En ja, wat vindt men? Het zijn vooral graven, want de woonhuizen, daar hebben we niet zoveel van. Maar ja, die graven die variëren natuurlijk enorm in kwaliteit. Soms is men al heel blij met het vinden van, laten we zeggen, een mummie met wat eenvoudige grafbijgiften. Mm-hmm. Maar het kunnen soms ook wel wat grotere vondsten zijn. Zoals vrij recent heeft men zelfs een tempel teruggevonden. Dat is wel heel bijzonder.
Ja, maar een tempel, kleine delen daarvan dan.
Zoveel. Ja, niet
daar
in zijn geheel
natuurlijk. Gestaan,
hebben. Ja. Nee, precies.
Ja. Waar was dat?
Dat was in Alexandrië. Ja. Gewoon midden in de stad. Eigenlijk bij een plek waar men in de jaren 60 ook al eerder een belangrijke ontdekking had gedaan. Namelijk een amfitheater had men daar teruggevonden. Mm-hmm. Het enige amfitheater dat Egypte kent. Maar daar vlak naast heeft men nu de restanten van een tempel teruggevonden die weliswaar voor een groot deel afgebroken was. Veel blokken zijn dan weer hergebruikt in andere bouwwerken. Maar het interessante is dat de beeldjes die in die tempel hebben gestaan, die zijn er allemaal achtergelaten. En die zijn teruggevonden.
En die vinden ze dan? Ja. Beeldjes van wat bijvoorbeeld?
Nou, van de godin Bastet. En dat is de godin van de liefde bij de oude Egyptenaren. Zij ziet eruit als een kat. Vaak een mensenlichaam met een kattenhoofd. Maar wat nog niet bekend was, was dat de cultus voor die katgodin ook bij de Grieken die in Egypte kwamen, de zogenaamde Ptolemeën, die in Alexandrië woonden, dat die cultus doorgezet werd. Dus de Grieken hebben eigenlijk een Egyptische godin overgenomen en zijn die gaan
aanbidden. Hebben die meegenomen richting Griekenland?
Nou, in het oude Griekenland, daar werd zij dan weer gelijkgesteld aan de reeds bestaande godin Artemis. Dus dan zegt men, hey, kijk, Artemis heeft nu ook een andere verschijningsvorm, namelijk een vrouw met een kattenhoofd.
Ah, ja. Vandaar. Ja. En zo worden er steeds weer nieuwe dingen ontdekt, dus
ja,
begrijp ik.
Inderdaad.
Ja. En jij gaat binnenkort ook weer die kant op?
Ik vertrek over een weekje, inderdaad. Dan ga ik een rondreis maken van 10 dagen.
Ja. Dan nemen we weer een groep mensen mee.
Ja, zeer geïnteresseerden die vaak ook bij mij cursus volgen en eigenlijk al wel het een en ander van Egypte weten.
Ja.
We gaan altijd vrij diepgravend een soort cursus op locatie noemen.
Dat zijn geen oppervlakkige reisjes.
Nee, het zijn
kijk,
echt heel
daar een piramide en hier een tempel.
Dat gaat wel wat dieper. Ja. Ja.
Goed, u begrijpt het. U kunt Huub allerlei vragen stellen over Egypte. Dan krijgt u antwoord na het nieuws van 11 uur. Hoe is het met je boek trouwens?
Ja, dat loopt ook heel goed. Ja? De verborgen tombe. Ja,
de verborgen tombe. Ja. Oh ja, dat was dat spannende verhaal.
Ja. Ja.
Want er moet nog ergens.
Nou, ik zal je vertellen. Ik ben in het najaar op de plek geweest. En inderdaad, ik geloof nog steeds dat daar een graf zou kunnen liggen.
Er ligt ergens een schat, dames en heren. En Huub Pracht vermoedt dat hij weet waar dat is.
Ja.
En heeft er een boek over geschreven met allerlei intriges erbij. En nou ja, goed. U kunt hem nu vragen stellen over Egypte. Doet u dat dan ook, want dat maakt het alleen maar even leuker. En het is nu uw kans, want ik weet niet wanneer die weer komt. 020-850-51-52. Vragen dus over het oude Egypte zijn welkom. Dan wordt uw naam opgeschreven en uw telefoonnummer en dan wordt u teruggebeld. 020-850-51-52. Als gast hebben we hier Huub Pracht, Egyptoloog. Volgende week vrijdag zit hij in het heerlijke, warme Egypte. Is dat een beetje lekker nu?
Ja, het is, ik vergelijk het altijd met een goede zomerdag in Nederland.
Ja.
Het is heerlijke temperatuur, ja.
En waar ga je naartoe?
Ik ga een specifieke reis maken. Die gaat over de tijd van Akhenaton en Nefertiti, de zogenaamde Amarna-periode. En dan ga ik begin eigenlijk in Luxor, in het zuiden van Egypte. En dan ga ik zo langzaam via het Nijldal terug naar het noorden, via de stad Tell El Amarna. Mm-hmm. En dan komen we uiteindelijk weer in Cairo uit.
Terecht. Ja, 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 ja. Het Mekka.
Ja,
van de Egyptologen. Ja,
precies,
toch? Ja. Jij noemde Nefertiti. Ja. Daar wil Mirjam iets over vragen. Mirjam Berthouder, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Mirjam. Ik wilde iets weten, want even kijken. In mei vorig jaar was er een ontzettende hoop ellende. Mm-hmm. Is Queen Nefertiti's famous bust fake?
Ja.
Of het nep was of niet?
Mm-hmm.
Daar hoor ik helemaal niets meer over.
Het borstbeeld van Nefertiti.
Ja.
Ja.
Nou, die buste die in Berlijn staat.
Ja, ja, ja. Nou, gelukkig maar dat dat bericht niet nog verder doorzinkt. Want het is natuurlijk de grootste onzin die deze zelfverklaarde wetenschapper uit Zwitserland, die theorie die hij de wereld in heeft willen zenden. Dat is door enkelen opgepakt, maar het is de grootste onzin die er bestaat.
Oh.
Het is een van de meesterwerken uit het oude Egypte. Het beeld is ook nog niet lang geleden gescand en daaruit blijkt dat het zeer zeker een oud-Egyptisch voorwerp is. Dat oorspronkelijk uit gips is vervaardigd en waar een heel dun laagje gesso overheen is gezet. Althans, ook een gipslaagje dat beschilderd is.
Gebruikt dus al gips in?
Ja, zeker. Ja. Van kalksteen. Hè?
Ja.
En ja, het is door een meester, een vakman vervaardigd. We kennen ook zijn naam, Toetmozes is zijn naam. Het beeld is teruggevonden in zijn atelier.
Mm-hmm.
Samen met nog een heleboel andere beelden die overigens niet helemaal af waren. Dus niet die perfectie hebben gekregen zoals dit beeld.
Maar dat beeld is dus nooit gebruikt, begrijp ik, als het in zijn atelier gevonden
nou,
is.
Nou, dat is het punt. Het klinkt wat eigenaardig, maar dit fantastische topstuk is eigenlijk nooit bedoeld als kunstvoorwerp om dat ergens neer te zetten. Het is eerder bedoeld als, vergelijkend met een Madame Tussaud-achtige wassen beeld,
ja,
als model te staan voor weer stenen beelden van uit graniet te maken.
Aha.
Want de koningin Nefertiti had niet de hele dag de tijd om te poseren.
Nee,
voor
nee,
de,
nee, nee. Het was een soort fotootje waar
juist
ze dan weer andere.
Ja. Waar dan weer andere beelden van gemaakt
hebben. Ja. Dus het is helemaal echt, Mirjam?
Ja, zeker.
Nou, dan ben ik daar blij om zeggen. En heb een echt prachtige reis. Want ik ben daar ook allemaal geweest.
Ah, fantastisch, ja.
En ze zijn nu de Avenue van de Sphinx in Luxor.
Ja.
Dat is een operatie van jezelf.
Enorm, ja.
Wat zijn
zeker
ze daarmee aan doen?
Ik hoop dat je ervan geniet.
Ja, dankjewel.
En degene die met je meegaan ook.
Ja. Het is die Sphinxenallee of die Avenue. Dat is eigenlijk een processiebaan van 2,5 kilometer die de verbinding vormt tussen de Karnak-tempel en de Luxor-tempel.
Ja.
En een groot deel ligt onder de stad en daar zijn huizen overheen gebouwd. En de oudheidkundige dienst heeft met grof geweld, zou ik bijna willen zeggen, het afgelopen jaar dat project ingezet. Alle huizen gaan tegen de vlakte.
Echt waar?
Ja, ja, zeker.
Om dat weer te herstellen?
Ja, ze willen het helemaal herstellen. En dat is voor de archeologie en de wetenschap natuurlijk goed, maar geloof ook maar dat er veel ellende mee gepaard gaat.
Ja, dat
mensen
best, ja.
Die, het is niet zo geregeld als in Nederland, zou ik maar zeggen.
Maar is dat dan weer om het toerisme te bevorderen?
Jazeker.
Ja, ja,
ja, dat is het speerpunt natuurlijk. In Egypte is toerisme nummer 1.
Maar al die sfinxen, zijn die er nog dan? Worden die weer op?
Ja, voor het grootste deel.
Echt waar?
Ja, zeker. Dat kun je ook vrij eenvoudig aantonen. Hè, met ground penetrating radar system. Hè, dus met gevoelige apparatuur kun je zien dat die sfinxen daar liggen. En het is ook logisch dat ze er liggen. Ik bedoel, het beginstukje en het eindstukje was sowieso al wel bekend.
Ja. Maar al die huizen gaan daar nu tegen de vlakte.
Ja, gaan allemaal tegen de vlakte.
Het is wat. Hè? Iets anders, Huub. Allard Pierson Museum in Amsterdam.
Ja.
Daar gaat de 19e, dat is ook op een vrijdag, hè?
Mm-hmm.
Over 2 weken dus.
Mm-hmm.
Een tentoonstelling Doden voor de Rechter. Het Egyptische dodengericht in perspectief van start. En dat gaat over de laatste reis van de oude Egyptenaren.
Ja.
De belangrijkste reis voor
Juist, ja, dat is. Ja, hoe moet je het voorstellen? De reis die gemaakt wordt in een boot. Samen met de zonnegod. Dat klinkt wat gek, maar de oude Egyptenaren die geloofden heel sterk dat wanneer de zon ondergaat 's avonds, dat die een reis terugmaakt langs de sterren naar het oosten om de volgende ochtend weer tevoorschijn te komen, of als het ware geboren te worden. En dat is wat de Egyptenaren ook willen, wanneer ze zelf doodgaan, net zoals de zon in het westen iedere dag doodgaat, om diezelfde reis samen met de zon te kunnen maken.
Geloofden de Egyptenaren dat de aarde plat was?
Ja. Ja. Een platte schijf die als het ware
alleen aan de bovenkant bewoond was.
Er was dan een koepel overheen, als het ware, waar ook water in zat. Hè? Want af en toe kon het daar ook wel eens regenen. Ja, en de sterren die dreven dan 's nachts in het lichaam van de hemelgodin Noet, die gevuld was met water. Dus ook de zon kon in een boot onzichtbaar terug langs de sterren varen. Dus zo zijn wedergeboorte tegemoet gaan.
Maar goed, Egyptenaren die stierven en dan geloofden ze dus dat ze die reis gingen maken.
Ja. En het is zo mooi, er wordt dan gezegd de laatste reis. Dat is ook de laatste reis, maar realiseer je goed dat dat wel iedere keer weer opnieuw gebeurt. Hè. Het is niet zoals in onze geloofsopvattingen vaak is. Hè. Je komt vanuit een ver verleden en gaat naar een verre toekomst. Dus als je doodgaat, ga je maar één keer dood. En begin je aan een hiernamaals. Het gekke is, bij de oude Egyptenaren herhaalt zich dat iedere keer opnieuw. Dus die laatste reis die je maakt, die maak je eigenlijk elke keer opnieuw.
Oh, okay.
Samen met de zon, wanneer die elke dag zijn cyclus aflegt.
Maar ze moesten wel voor een soort rechter verschijnen dan.
Ja. Ook dat is een heel bekend thema. Het is, de rechter is ook trouwens de god en koning van het dodenrijk, Osiris. Die zal het zogenaamde laatste oordeel gaan vellen. En hoe moet je dat zien? Je zult een soort getuigenis moeten afleggen, een confessie zoals men dat noemt. Maar die gaat dan niet van, nou, ik heb deze dingen allemaal goed gedaan. Nee, er wordt juist gezegd, wat slecht is, dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb niet de hongerige geen eten gegeven. Ik heb niet de naakte niet gekleed. Ja, ik heb niet dit of dat en dat gedaan. Dus de negatieve confessie.
Ja. En dan mochten ze? Wat?
Nou, dan wordt ook je hart nog gewogen. Hè? Je hart wordt gewogen op de weegschaal. En het tegenwicht van het hart is dan een veer. Het symbool van de godin Maat, de godin van de waarheid. Uh-huh. En als je hart zo licht is als een veertje, dus vrij is van allerlei zware en zondige gedachten en herinneringen, dan zal je hele lichaam ook door mogen naar het paradijselijke gebied. Hè, door mogen varen om uiteindelijk in het landbouwparadijs van Osiris terecht te komen. Zou nou je hart toch te zwaar zijn? Nou, dan gaat het flink mis. Dan gaat niet alleen dat hart, maar ook je hele mummie voor het monster. Dat bestaat uit een krokodil, een leeuw en een nijlpaard.
Aha. Maar niet alle Egyptenaren werden toch gemummificeerd?
Nou, toch wel.
Ja?
Het was, ja. Net als in onze cultuur, hoe arm je ook bent, hè, men zal toch altijd wel zorgen dat je een soort laatste, of in ieder geval ter aarde bestelling krijgt. Dat was in het oude Egypte precies zo. Als je heel arm was, nou, dan werden je eigen kleren aan repen gescheurd. Mm-hmm. En werd je daar ingewikkeld in een eenvoudig graf in het zand. Dus in principe werd iedereen gemummificeerd en kreeg die.
Maar dat was natuurlijk dan, natuurlijke mummificatie.
Dat werd dan, ja, precies, dan wat droog je uit als het ware.
Ja, maar er werden geen ingewanden uitgenomen.
Nou ja, er zijn verschillende technieken geweest en er zijn hele eenvoudige technieken. Soms met een soort purgeermiddel via de anus werd alle ingewanden als het ware opgelost. Maar er zijn ook heel verfijnde technieken geweest, natuurlijk voor koningen, waar dat aan hele strenge regels was verbonden.
Maar die godenrechtbank bijvoorbeeld, dat gold voor iedereen.
Dat gold voor iedereen.
Okay. En worden er nog parallellen getrokken met de huidige godsdienst?
Ja, nou ja, ik sprak net eigenlijk ook al over het paradijselijke gebied. Nou, dat is wat je natuurlijk in de christelijke of de islamitische geloofsopvattingen ook terug ziet komen. Hiernamaals kom je in een soort paradijs. Aan de andere kant is er ook de dreiging van een hel. Ja. Nou, dat is wat je in het oude Egypte eigenlijk ook tegenkomt. Een demonisch gebied, hè, waar vuur en vuurmeer is, waar je terecht zou kunnen komen wanneer je je niet goed hebt beschermd, hè, middels magie, want dat is het ook. Je zult allerlei spreuken moeten bij je hebben. Uh-huh. Als een soort van aflaat, zou je bijna kunnen zeggen. Dan kom je weer bij de parallel van de christelijke leer. Hè? Ja. Als je maar een getuigschrift hebt van ik heb goed geleefd, dan heb je ook goed geleefd.
Ja. In het Albert Pierson Museum dus in Amsterdam vanaf vrijdag 19 februari tot en met 23 mei. De tentoonstelling Doden voor de Rechter, het Egyptische dodengericht in perspectief. Mevrouw Nellen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat wilt u vragen aan Huub?
Nou, ik wil graag... Ik zit met een vraag. Ik wil graag weten waar de mummie is gebleven. Van koningin Nefertari. De echtgenote van farao Ramses II.
En waarom wilt u dat weten?
Nou, ik hou me al jaren met Ramses II bezig. Maar dit, ik heb hier het antwoord dus niet op.
Oh, ja. En vanwaar die fascinatie dan?
Nou, ik vind gewoon Egypte op zich heel interessant.
Ja.
En ja, Ramses II in het bijzonder en zijn familie.
Ja, ja, daar heeft u zich een beetje in gespecialiseerd eigenlijk.
Ja, al jarenlang. Ja.
En waar is nou die mummie van koningin Nefertari, de vrouw dus?
Ja, ja. Ja, heel terecht dat u er zo in geïnteresseerd bent. Ramses II wordt ook wel Ramses de Grote genoemd. Hè. Dat is een man die 66 jaar regeerde. Heel veel grote bouwwerken heeft opgericht. Vele beelden van hemzelf. En voor zijn geliefde echtgenote Nefertari ook een aparte tempel heeft laten inrichten in Abu Simbel. En een fantastisch graf in het Dal der Koninginnen. Het meest mooie graf dat je kunt bedenken. Prachtig beschilderd. Alleen toen het in 1905 door Ernesto Schiaparelli werd ontdekt, was het leeggeroofd. Zelfs de sarcofaag was er niet eens meer.
Alleen de schilderingen.
Er lagen nog wel wat brokstukken van het deksel van de sarcofaag. En vreemd genoeg haar sandalen. Die waren daar achtergebleven. Ja. Dat is eigenlijk het enige wat men heeft teruggevonden. En ja, waar is dan die mummie? Nou, zeer waarschijnlijk hebben we die mummie wel degelijk teruggevonden. In 1881. Toen er een grote ontdekking werd gedaan vlakbij de tempel van Hatshepsut. Een cachetteruimte. Ik schrijf daar ook iets over in mijn boek De Verborgen Tombe. Er kwamen namelijk een heleboel koningsmummies ineens tevoorschijn. Maar ook een aantal koninginnen. En ook een aantal mummies van vrouwen. Waarvan ja, de naam niet bekend is. Maar men heeft het zeer sterke vermoeden dat de mummie van Nefertari hier ook bij zat.
Maar hoe moet je dat voorstellen? Dat ze hadden alles leeggeroofd en dan die mummies die werden ergens gedumpt,
dumpen, dat is het misschien niet heel goed woord. Het is eerder verbergen van die mummies, want het is een heel bewust project geweest van priesters uit de zogenaamde 21ste dynastie, dus een aantal honderd jaar na de regeringsperiode van Ramses II, die hebben die mummies veilig willen stellen tegen juist grafrovers beschermen. Want het allerbelangrijkste is dat het lichaam bewaard blijft.
Ja, ja. Maar die bleven daar, dat was niks waard, zo'n mummie. Ja, dus dat bleef daar liggen.
Precies. En helemaal zonder goud, in nieuw linnen gewikkeld.
Ja, ja. Okay.
En al het goud, dat is dan hergebruikt.
Alweer antwoord op een vraag. En als u ook een vraag wilt stellen aan Egyptoloog Huub Pracht, dan kan dat nu 020-850-5152.
De ochtend op Radio Noord-Holland.
Dat waren de Kinks. Het is 11:55 in de ochtend op Radio Noord-Holland. En nog een paar minuten voor Huub Pracht om vragen van luisteraars te beantwoorden. Kees Vlietman, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat wil je vragen?
Nou, mijn vraag is, ik heb de koningsgraven in Luxor bezocht. En dan ging je naar de sarcofaag toe. Of naar de begraafkamer.
Ja.
En dan ging je een hele lange tunnel eigenlijk door de berg in. En die gaf dan toegang tot de grafkamer. En daar stond een enorme sarcofaag. Ja, die was gewoon wel vier keer zo groot als de gang er naartoe. En dan is mijn verwondering altijd, hoe is die sarcofaag erin gekomen?
Dat enorme granieten ding.
Ja.
Ja. Ja, Huub, hoe hebben ze dat gedaan?
Ja, dat is heel indrukwekkend. In vrijwel al die koningsgraven zijn die grote stenen kisten nog steeds op hun plek. Maar ze zijn natuurlijk zeker niet breder dan de gangen. Dat is ook nagemeten. Alleen ja, het moet natuurlijk een enorm karwei zijn geweest om die grote, uit één stuk steen gehouden sarcofagen dan.
Ze zijn ook niet later in elkaar gezet.
Nee, zeer zeker niet. Het is uit één stuk. Uit één stuk. Ja, goed, men kan natuurlijk wel de zwaartekracht zijn werk laten doen. Want het zijn inderdaad tunnels, maar die gaan naar beneden. Het zou heel wat moeilijker zijn om ze weer eruit te halen. Van sommige graven weten we, bijvoorbeeld van Toetmozes III, dat men ook daadwerkelijk de kist helemaal over de heuvels heeft versleept. Vaak ging dat met
boomstammen?
Eerder op sledes. Die lijken op onze wintersleetjes.
Ja.
Maar dan van grote houten sledes.
Ja.
En de ondergrond wordt dan met klei bedekt en nat gehouden. En daar trekt men die sleden dan over. Maar vaak ging het dan over de heuvels om dan De ingang van het graf van Toetmozes III lag namelijk ook zelf al wat hoger. En om dan toch de zwaartekracht vooral zijn werk te laten doen. En met veel touwen en veel manschappen heeft men die kisten dan
zodat hij een beetje naar beneden gelegen.
Ja, was vaak ook. Er zijn ook wel wat voorstellingen van bekend van hoe men grote blokken steen of beelden verplaatst. Vaak waren ze ook enigszins ingepakt. De hoekpunten waren dan wel zeker beschermd. Mocht het misgaan en tegen een wand aan zouden stoten.
Die hebben wat afgesleept.
Ja, zeker.
Allemaal mankracht.
Maar goed, het gaat wel om een periode van ongeveer 500 jaar. Dat het Dal der Koningen is gebruikt voor al die farao's. En ja, het waren de goden op aarde. Dus je deed er alles voor.
Ja. Ja. Fred Smal.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Ga je binnenkort naar Egypte?
Ja. Even genieten van de zon, hè.
Ja,
en we gaan duiken daar.
Ja, oké. Waar?
Ik wou twee vragen stellen. Wat er is in Hoegara, of daar in de buurt een Egyptoloog graf is.
Ja.
En op 22 februari is de Dag van Eenheid. Wat is dat?
Oké. Dus een tweeledige vraag. Ja. De Dag van de Eenheid, weet je dan?
Ja,
van,
dat is een nationale feestdag. Eigenlijk meer sinds volgens mij de Republiek gesticht is in 1952... is dat een van de nationale feestdagen die men daar viert. Ja.
Zoals wij Koninginnedag hebben.
Ja.
En is er een beetje iets te beleven rond Hoegada?
Nou, het punt is, ik ben er zelf een keer geweest. Ook in zo'n luxe resort. Ja. Maar dan met hele andere bedoelingen. Om dan met mijn reisgezelschap vervolgens in four-wheel drives te stappen. En dan een zeer lastige rit door de woestijn te maken. Van een 2 uur. Over slechts 50 kilometer. Maar hobbel de bobbel. Naar een oude resten van een tempel die ingericht was vooral voor Romeinse soldaten en Romeinse arbeiders die daar porfier vandaan haalden. Dus
wat is dat?
50 keer porfier is een hele kostbare purperkleurige steensoort waar de keizers dol op waren vanwege de purperen kleur van hun toga's.
Ja. En,
dus de huidige beelden in het oude Rome die je daar terugvindt, altijd die steen is afkomstig uit Egypte. Dus daar vind je wel wat restanten van Romeinse kleinere tempels. Maar
voor de rest moet je toch echt de bus in?
Nee, hè? Ik denk dat men inderdaad veel verstandiger aan doet om de bus in te gaan, inderdaad, naar het Nijldal toe. En met name naar Luxor. Hè, daar staan de echte tempels,
en dat
de
kan,
grote tempels.
Op zich kan dat in een dag.
Maar ja, dat kan er met een dag excursie.
Het is wel fijner om daar iets langer over te doen. Maar goed, wil je toch iets opsnuiven? Gaat het nog steeds in konvooi door de woestijn?
Dat is tegenwoordig opgeheven. Althans, dat is, ik weet niet zeker of dat vanuit Hoegada ook zo is. Maar in het Nijldal zelf zijn al die konvoois gelukkig opgeheven. Dat scheelt heel
dus
wat.
De veiligheid is
is nog steeds gegarandeerd. Maar men regelt het nu op een wat andere manier. Je krijgt vaak een escorte mee ook.
Oké. Okay. Goed. Als je meer wilt weten over datgene wat Huub allemaal doet, dus de reizen en de cursussen, moet u even kijken op egyptologie.nl. Egyptologie.nl. Ik wens je een goede reis, Huub.
Ja, dank
voor je uitleg.
Oké, graag gedaan. Dag.